Klopt, jij, ja, dat is de andere kant op. Dat weet ik eigenlijk niet. Eerst... Oh, ik sloop hem gelijk.
Goedenavond, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Namens de kerkraad van Sint-Jansgemeente heet ik u en jou van harte welkom in deze eredienst. In dit welkom betrekken we ook de thuisgemeente die nu of later met ons verbonden is. Voorganger in deze dienst is onze wijkpredikant, dominee Jan Maarten Goedhart. Het orgel wordt bespeeld door Jan Willem Dannenberg. Mijn naam is Wilco Mastenbroek, buurtouderling en vanaf toe ouderling van dienst. Er zijn twee collecten. De eerste collecte is bestemd voor individuele hulpverlening aan gemeenteleden en de tweede collecte voor pastoraat en eredienst. Voor eventuele vragen en opmerkingen naar aanleiding van deze dienst kunt u na afloop van de dienst terecht bij de kerkraadsleden die bij de uitgang staan. Wij beginnen deze dienst met het staande zingen van Psalm 66, de versen 1 en 3 in de Nieuwe Berijming. En wensen elkaar een door God gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader, van Jezus Christus de opgestane Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De psalm waar we deze dienst mee begonnen, psalm 66, herkenden we mogelijk enkele woorden uit het Bijbelgedeelte van de vorige keer. Want we lezen verder in de Petrusbrief vandaag. En dat ging over dat wij hem loven door wie wij herboren zijn. die ons voor wankelen heeft bewaard, die ons toetst en ons beproeft. Dat was het Bijbelgedeelte van vorige week. En wij lezen vandaag verder in de Petrusbrief, maar wij zingen nu eerst opnieuw een loflied, Psalm 138, vers 1 en 2. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer. Aansluiting bij de geloofsbelijdenis zingen wij ons loflied, gezang 705, Ere zij aan God de Vader, eer aan God de Zoon, eer de Heilige Geest, de Trooster. In de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis weten wij ons verbonden met de kerk van alle tijden en plaatsen. En tegelijkertijd is het ook heel persoonlijk wanneer wij zeggen, ik geloof in God de almachtige schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald in de hel. Maar die ook op de derde dag weer is opgestaan uit de doden. Opgevaren naar de hemel waar hij zit, aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. En van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van zonden. Ik geloof in de wederopstanding van het lichaam en het eeuwig leven.
Thank you.
Laten we bidden. Heer onze God, u komt toe alle lof, alle eer, alle aanbidding. U, de drie enige, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij danken u dat u zich zo aan ons bekend hebt gemaakt. Dat wij u mogen kennen als de Vader, als de Schepper van alle dingen. Maar ook degene die wij in Christus onze Vader mogen noemen. Onze hemelse Vader die voor ons zorgt als zijn kinderen. We danken u voor uw vaderlijke liefde en trouw die u steeds opnieuw in ons leven laat merken. Voor uw nabijheid, uw goedheid. We danken u dat we u mogen kennen als Jezus Christus, de Zoon, die gekomen is, die geleden heeft, gestorven is, begraven, maar die is opgestaan. We danken u voor de weg die hij gegaan is voor ons. En de weg die hij gebaand heeft naar een nieuw leven. We danken u dat wij u mogen eren en aanbidden als de Heilige Geest. De God die in ons midden woont en werkt. Dat wij ook vanavond, zoals we hier zijn, mogen weten en beseffen uw tempel te zijn. De plek waar u woont. De plek waar u ook spreekt. Heer, we danken u dat vanavond opnieuw uw woord open mag gaan, dat we ons daardoor mogen laten leiden. En tegelijkertijd belijden we u dat we dat soms moeilijk vinden. Omdat we zo gemakkelijk onze eigen gang gaan, ons eigen ding doen. En ons hoofd eigenlijk al vol zit met allerlei gedachten. Heer, help ons vanavond om open en eerlijk te luisteren. Help ons om uw stem te verstaan. Geef dat diezelfde geest die zo lang geleden mensen als Petrus inspireerde om te schrijven en door hen heen werkte, dat diezelfde geest ook ons vanavond mag inspireren, mag aanraken, mag vervullen. Zodat wij niet alleen woorden lezen in een oud boek, maar dat wij uw levende stem horen. U, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zegen uw gemeente, niet alleen hier in Gouda, niet alleen in deze kerk, maar wereldwijd, op deze dag, in het luisteren naar uw stem. In Jezus' naam. Amen. Zoals ik al zei, we gaan vanavond verder waar we vorige week gebleven waren, in het lezen van de eerste brief van Petrus. Petrus, een van de apostelen, een van de ooggetuigen van de opstanding, die zelf de opgestane Jezus had ontmoet. Die later een van de belangrijkste leiders in de kerk wordt. En dan een brief schrijft, een rondzendbrief aan een aantal waarschijnlijk kleinere gemeenten in een heel groot gebied. Het huidige Turkije, toenmalig Klein-Azië. En hij schrijft die brief om mensen te bemoedigen. Hij noemt de mensen aan wie hij de brief schrijft uitverkoren vreemdelingen. Uitverkoren omdat God zelf in hun leven aan het werk gegaan is. Hen geroepen heeft, hen tot geloof gebracht heeft. Maar ook vreemdelingen omdat ze daardoor vervreemd zijn geraakt van hun eigen omgeving. Zij zijn vreemdelingen geworden niet door te verhuizen naar een andere plek, een andere stad, een ander land. Maar doordat zij de stem van God leerden verstaan en zich daardoor lieten leiden. En daarom worden zij vreemdelingen genoemd. En ze hebben een kwetsbare positie als minderheid in de samenleving. En vorige week hebben we gezien hoe Petrus hen dan bemoedigt en begint met lofprijzing. Omdat de God en Vader van onze Heer Jezus Christus hen opnieuw geboren heeft doen worden tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus uit de dood. Dat is heel kort samengevat waar het vorige week over ging. Als u de preek nog een keer wilt luisteren of misschien dat u hem gemist heeft, dan kan dat via de podcast, heb ik begrepen, via de app. Misschien helpt het om de draad op te pakken, maar we gaan vandaag verder bij vers 13 van het eerste hoofdstuk. Waar de apostel schrijft, laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerte waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem vader noemt, die iedereen naar zijn daden beoordeelt, zonder aanzien des persoons, heb dan ook ontzag voor hem, tijdens uw leven als vreemdeling. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met het kostbare bloed van Christus, als dat van een lam zonder smet of gebrek. Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen, en nu aan het einde van de tijd is hij verschenen omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden. Heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende woord, dat voor altijd stand houdt. De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld. Het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord van de Heer houdt eeuwig stand. Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is. Wij zingen nog lied 315. Heb dank, o God van alle leven, die zijt alleen uzelf bekend. Voor een deel komend ook dit Bijbelgedeelte, gezang 315. Na de verkondiging zingen wij, zonder dat ik dat verder nog aankondig, lied 635 uit Hemelhoog. Heerlijk is uw naam, hoog verheven en vol van kracht. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vorige week hebben we gezien hoe het nieuwe leven dat wij ontvangen door de opstanding van Jezus Christus uit de dood gekenmerkt wordt door hoop. Levende hoop. En vandaag, in het gedeelte dat wij vandaag gelezen hebben, staat een ander woord centraal. Dat in zekere zin de keerzijde is van die hoop en er onlosmakelijk mee verbonden is. Dat woord is heiliging. Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Dat is de kern waar dit gedeelte om draait. Leid een leven dat in alle opzichten heilig is. Streef naar heiligheid in alle aspecten van je leven. Maar wat betekent dat? Wat houdt dat concreet in? Petrus zegt er nog iets bij. Hij zegt, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is. Dat is God zelf. En dan citeert hij woorden die meerdere malen voorkomen in het boek Leviticus. Het boek met de heiligheidswetten uit het Oude Testament. Waar God zegt tegen het volk Israël, wees heilig, want ik ben heilig. Heiligheid is in de Bijbel in eerste instantie alleen een eigenschap van God zelf. Hij is de heilige God. Waarmee bedoeld wordt dat Hij met niets en met niemand te vergelijken is. Dat Hij geheel volkomen anders is dan wij mensen. Hij is onvergelijkbaar in zijn heerlijkheid, zijn goedheid, zijn zuiverheid. Als de Bijbel zegt dat God heilig is, dan wordt daarmee vooral het contrast met ons mensen benadrukt. Met wat wij mensen zijn. Je zou kunnen zeggen, Hij is alles wat wij niet zijn. Hij is niet te vergelijken met andere goden of wat goden worden genoemd en ver verheven boven ons mensen. Hij is heilig. Niemand is als Hij. Denk aan het beroemde visioen van de profeet Jesaja. In het 6e hoofdstuk schrijft hij, in het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Seraf stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels, met 2 bedekte ieder zijn gezicht. Met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. De een riep tot de ander, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpin in de drempel schudde door de stem van hem die riep. En het huis vulde zich met rook. Toen zei ik, wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen. En ik woon te midden van een volk met onreine lippen. Gods heiligheid is ontzagwekkend. Als Jesaja er ook maar een glimp van opvangt, wordt hij zich diep bewust van zijn eigen onreinheid. Zijn zonde. Zijn onwaardigheid om in Gods aanwezigheid te zijn. Want Gods heiligheid betekent dat Hij volmaakt goed en zuiver is. Het Hebreeuwse woord voor heilig, kadosh, betekent dan ook afgezonderd, apart van een andere orde. Alleen God is heilig, alleen de Heer is heilig. En toch zie je dat in het Oude Testament dan ook het woord heilig gebruikt wordt voor allerlei zaken die aan de heilige God gewijd zijn. Denk aan de eerste tabernakel en dan de tempel en allerlei voorwerpen in de tempel. Die zijn niet heilig in zichzelf, maar ze worden heilig omdat ze aan de heilige God gewijd zijn. Ze worden geheiligd. Denk bijvoorbeeld ook aan het 4e gebod over de Sabbat. Gedenk de 7e dag, de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Dat wil zeggen, hem apart zet voor de Heere God. En tenslotte zien we dan ook in het boek Leviticus dat de Heere God zijn verlangen uitspreekt dat het volk Israël dat hij uit Egypte heeft bevrijd voor hem een heilig volk zal zijn, een afgezonderd volk, aan hem gewijd. In deze afgeleide zin kunnen ook mensen heilig genoemd worden. En Petrus zal dus later deze tekst ook in het tweede hoofdstuk citeren en betrekken op de gemeente van Christus. Maar wat betekent het nu voor ons dat hij zegt: leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is? Ik denk twee concrete dingen. In de eerste plaats dat wij alle aspecten van ons leven toewijden aan de God die heilig is. Apart zetten. Afzonderen voor hem. In het besef dat wij hem toebehoren. Omdat we zijn kinderen zijn. Omdat hij ons gekocht heeft met het kostbare bloed van het lam. Dus heilig wil hier dan zeggen apart gezet, afgezonden, toegewijd aan de heilige God. Maar het gaat nog iets verder. Want er staat niet alleen: leid een leven dat in alle opzichten heilig is, maar ook zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Dat wil zeggen, God zelf wordt de norm voor ons leven. Wil dat dan zeggen dat wij aan hem gelijk worden? Nee, natuurlijk niet. Niemand is aan hem gelijk. Maar het betekent wel heel concreet dat wij ons gedrag, ons spreken, ons handelen niet langer toetsen aan wat andere mensen daarvan vinden, of wat we er zelf van vinden, of wat in de samenleving waarin wij leven gevonden wordt, maar dat wij ons spreken en handelen en denken toetsen aan wat de heilige God ervan vindt. Want dat is wat toewijding aan hem betekent. Dat de norm voor ons leven, onze levenswandel, dat we die toetsen niet langer in het licht van wat de samenleving goedkeurt of wat andere mensen ervan vinden, maar dat we ons volledig richten op God zelf en naar hem luisteren. Je voelt wel aan dat hierdoor de gedachte die vorige week naar voren kwam en die herhaaldelijk terugkeert in deze Petrusbrief, dat wij vreemdelingen zijn, dat dat dichterbij komt. Want onze diepste loyaliteit, ons referentiekader, onze norm ligt nu bij God. De God die ons geroepen heeft, die wij in Christus hebben leren kennen. Die ons opnieuw geboren heeft doen worden, een nieuw leven heeft gegeven. Maar dat maakt ons dus tot vreemdeling te midden van de mensen die God niet kennen. Een samenleving die zijn woord niet kent en dit niet begrijpt. En zij zullen het als vervreemdend ervaren. Als wij bepaalde dingen niet meer willen, of als we hele andere dingen in het leven belangrijk zouden gaan vinden. Als het gaat om de vraag naar heiliging in je eigen leven, dan is het dus een hele goede toetsvraag. Waarom doe ik dit? Waarom maak ik deze keuze? Door wie laat ik mij leiden? Laat ik mij leiden door de mening die mij aangereikt wordt door deze of door die? Of zoek ik ook in dit aspect van mijn leven te heiligen, toe te wijden? Want dat is wat heiliging betekent. Niet dat wij heilig worden zoals God heilig is, maar wel dat wij meer op hem gaan lijken. Want dat is wat de Heilige Geest in ons doet. Daar heeft Petrus al naar verwezen in het begin van zijn brief. In het eerste, tweede vers. In ons gewone taalgebruik, als we iemand een heilige noemen, dan denken we al gauw aan iemand die iets heel bijzonders doet of gedaan heeft, of die bijzondere eigenschappen heeft. Je noemt niet zomaar iemand een heilige. We denken dan aan iemand die op allerlei manieren of op één specifieke manier een voorbeeld is voor andere mensen. Als we zeggen dat is een heilige. Maar in de Bijbel wordt het woord heilig heel anders gebruikt. Als Paulus in de meeste van zijn brieven de gelovigen aanspreekt als heiligen, dan bedoelt hij mensen die in Christus geheiligd zijn. Aan hem toegewijd. Hun heiligheid komt dus niet uit henzelf, maar uit God. Misschien helpt het ook om te denken aan wat helemaal aan het begin van de Bijbel bij de schepping over ons mensen gezegd wordt. Namelijk dat wij naar Gods beeld en gelijkenis geschapen zijn. Van de mens wordt dat als enig schepsel gezegd, dat wij op God lijken. En we weten allemaal hoe dat gelopen is. Door de zonde is dat beeld van God in ons mensen beschadigd geraakt, besmeurd geworden. Haast onzichtbaar, er is weinig meer van over. Maar als we gereinigd zijn met het bloed van Christus, als zijn geest in ons komt wonen, dan gaat hij met ons aan het werk om dat beeld van de heilige God in ons te herstellen. Dat is heiliging. Dat wij langzaam maar zeker niet zelf iets worden, maar dat wij de heiligheid van God gaan weerspiegelen. Omdat we dicht bij hem leven. Omdat zijn geest in ons woont. God alleen is de heilige. Maar als we met hem verbonden zijn, als we met hem leven, worden wij in Christus en door de geest geheiligd. Dat is wat Petrus bedoelt als hij zegt: leid een leven dat in alle opzichten heilig is. Zoals hij die u geroepen heeft, heilig is. Maar wat betekent dat concreet voor vandaag? Een paar dingen die ook in dit Bijbelgedeelte worden genoemd. Het eerste wat je dan moet zeggen is dat dit proces van heiliging, van toewijding, begint in ons denken. Petrus begint het Bijbelgedeelte met de woorden: laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn. Wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult, wanneer Jezus Christus zich openbaart. In de Herziene Statenvertaling kun je nog een beetje zien wat er letterlijk in het Grieks staat. Omgord daarom de lendenen van uw verstand. Dat is een beeld en taal die wij niet meer gebruiken in onze tijd. Het beeld is dat van de kleding die ze in die dagen droegen, vaak lange gewaden, mantels die tot de enkels reikten. En dat was prima, maar als je hard moest lopen of als je hard moest werken, dan zat dat natuurlijk in de weg. En dan was de gewoonte om die kleding bij de zoom op te tillen en in je gordel te doen, zodat je benen vrij kwamen en je hard kon lopen. Dat is wat omgorden betekent. Dat je gereed bent, dat je paraat bent om aan het werk te gaan, om te lopen. En hier wordt dus gezegd door Petrus: omgord de heupen van je verstand. Dus niet je lichaam, maar je verstand. Dat betekent dus: laat je in je denken niet afleiden door dingen die in de weg kunnen zitten. Concentreer je. Focus je. En waarop moet je je dan focussen? Vestig al je hoop op de genade die je ontvangen zult als de Heer Jezus Christus komt. Focus je op zijn plan met je leven. De toekomst die hij voor je bedoelt. Dat is waar het vorige week over ging, die levende hoop. Paraat in je geest. En dit beeld wordt nog versterkt door het tweede woord wat gebruikt wordt: waakzaam of nuchter. Het woord dat hier in het Grieks gebruikt wordt is het tegenovergestelde van dronken zijn of onder invloed zijn. En dan gaat het niet over je lichaam, maar opnieuw gaat het over je denken. Zorg ervoor dat je denken niet onder invloed is van alles en nog wat. We weten precies hoe dat kan gaan. Hoe je op allerlei manieren meegenomen kan worden een bepaalde kant op. Door wat mensen om je heen zeggen, door wat er uit de media naar je toe komt, door wat er misschien vanuit je hart komt. Allerlei dingen die je beïnvloeden. Heiligheid begint dus in je denken. Laat uw geest paraat zijn. Wees waakzaam. Dat is een actieve houding. Heiligheid begint dus met de vraag: door wie laat ik mij leiden? Door wie laat ik mij beïnvloeden? De normen en de waarden van onze samenleving, de voorbeelden van influencers en social media, de slimme stemmen van reclame en marketing, de stem van de meerderheid, of laat je je leiden door Gods geest? Dat gaat niet vanzelf. Petrus zegt, daarvoor moet je geest paraat zijn. Nuchter. Waakzaam. Dat vraagt focus. Focus op de genade die je zult ontvangen. Als Christus komt. Dus het begint in ons denken. Maar vervolgens laat Petrus zien dat het ook alles te maken heeft met de relatie die wij met God hebben. Petrus spreekt vervolgens namelijk over leven als gehoorzame kinderen. Kinderen die luisteren naar hun ouders. Ik denk eerlijk gezegd dat dat in de dagen van het Nieuwe Testament misschien iets meer vanzelfsprekend was dan in onze dagen. Petrus die schrijft, als u hem vader noemt, die ieder naar zijn daden beoordeelt, zonder aanzien des persoons, heb dan ook ontzag voor hem. Tijdens uw leven als vreemdeling. Als je hem vader noemt, heb dan ook ontzag voor hem. Als wij spreken over God, onze hemelse vader, dan gaat het heel vaak over zijn trouwe zorg, zijn vaderlijke zorg, zijn liefde, zijn bescherming, zijn liefdevolle armen. En dat is ook terecht. Maar in de cultuur van de Bijbel was een vader ook iemand met absoluut gezag. Iemand die je met ontzag tegemoet trad. Het was ondenkbaar dat je niet zou doen wat je vader zei. Als Petrus spreekt over gehoorzame kinderen, dan heeft hij daar dus een heel ander beeld bij dan wij aan het begin van de 21ste eeuw. Maar het punt is dit. Heiligheid ontspringt aan de relatie die we met God, onze hemelse vader, hebben. Als we hem onze hemelse vader mogen noemen, dan is het vanzelfsprekend dat we ook zijn wil willen doen. Wetend dat hij ons ook zal oordelen naar onze daden. Misschien denk je, oordelen naar onze daden? We leven toch uit genade? Jazeker. Daar heeft Petrus al over gesproken. Besprenkeld met het bloed. Gereinigd van onze zonden. Maar dat betekent niet dat dit goedkope genade zou zijn, zoals we daar een paar weken geleden over spraken. Dat je vervolgens maar mag weten, mag kiezen hoe je zelf leeft, dat het er niet meer toe doet. Geloof en gehoorzaamheid gaan hand in hand. Wie de liefde van de Vader heeft leren kennen, die heeft ontzag voor hem. En die verlangt ernaar om gehoorzaam te zijn. Dus heiligheid begint in ons denken, vindt plaats binnen de relatie die wij met God hebben. En het derde wat Petrus benadrukt in dit gedeelte is dat heiliging ook voortkomt uit dankbaarheid. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met het kostbare bloed van Christus, als dat van een lam zonder smet of gebrek. We hebben al eerder gezien dat heiliging toewijding betekent. Toewijding aan God. Je zou ook kunnen zeggen, het betekent jezelf aan hem geven. Aan hem die alles voor ons gegeven heeft. Hij die het evenbeeld van de Vader was, volkomen heilig, hij werd voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij door hem rein zouden kunnen worden. Opdat wij door hem gered zouden kunnen worden, een nieuw leven zouden kunnen ontvangen. Hij heeft zijn bloed voor mij vergoten, als een lam zonder smet of gebrek. We zongen het in de lijdenstijd. Daar u voor mij hebt in de dood gegeven, hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven? Zou ik aan u voor zulk een bitter lijden mijn hart niet wijden? Ik denk dat we het gedeelte van vandaag, waarin Petrus ons krachtig oproept om heilig te leven, dat we dat alleen echt kunnen begrijpen en ook alleen echt kunnen toepassen in het licht van het gedeelte dat wij vorige week gelezen hebben. En toen ging het vooral over Gods werk in ons leven. Over het nieuwe leven dat Hij ons geeft. Over de wedergeboorte. De levende hoop die Hij ons geeft. De onuitsprekelijke vreugde die we mogen ervaren te midden van beproevingen. Alleen wie daarvan onder de indruk is. En daar misschien ook iets van ervaart. Die zal het verlangen hebben om zichzelf toe te wijden. Om heilig te leven. Om dicht te leven bij de God die wij Vader mogen noemen. Dicht bij Jezus die zijn leven voor ons gaf. Dicht bij de Heilige Geest die ons leidt in gehoorzaamheid. En dat leven brengt ons ook dichter bij elkaar. Luister maar, nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden. Heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart. Heiliging is een teamsport, zou je kunnen zeggen. Dat klinkt misschien een beetje oneerbiedig, maar wat ik bedoel is duidelijk. Op deze weg hebben we elkaar nodig in de gemeente. Heiliging en liefde hebben elkaar nodig. Liefde zonder heiliging betekent losse vrijblijvendheid. Je mag er zijn. Ja, dat is fijn. En heiliging zonder liefde leidt al gauw tot wetticisme of veroordeling. Elkaar de maat nemen. Maar Petrus schrijft, heb elkaar onvoorwaardelijk lief met een zuiver hart. Want heiliging en liefde samen brengen ons als gemeente dichter bij God. Dat is het nieuwe leven waar Petrus over schrijft en dat hij zijn lezers gunt. Juist in de moeilijke omstandigheden waarin zij leven. In een samenleving waarin zij met argwaan en skepsis worden bekeken. Een leven van hoop en van heiliging. Misschien vraag je, hoe kom ik dan aan dat nieuwe leven? Hoe krijg ik daar deel aan? Aan die nieuwe geboorte, aan dat nieuwe leven waar Petrus over schrijft. Petrus geeft aan het einde van het gedeelte dat wij gelezen hebben eigenlijk zelf het antwoord. Als hij zegt, heb elkaar lief als mensen die opnieuw zijn geboren. Geboren niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Door Gods levende woord. Dat voor altijd stand houdt. Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is. Dit nieuwe leven. Een leven van hoop en van heiliging. Deze nieuwe geboorte ontvangen wij door Gods levende woord te horen en het te geloven. Het evangelie dat ons verkondigd is. Dat ons ook vandaag, vanmorgen en vanavond verkondigd is. En dat ons steeds opnieuw verkondigd wordt. Menselijk zaad brengt menselijk leven voort. Dat vergankelijk is als het gras dat verdort. Zo zegt Petrus in de woorden van Jesaja. Maar het zaad van Gods woord als het land in ons hart brengt eeuwig leven voort. Hoe krijg ik er deel aan? Door het evangelie te horen en te geloven. En eruit te leven. En door te bidden. Neem mijn leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij u geheiligd zij. Maak mijn hart tot uw troon, dat uw heilige geest er woon. Neem ook mijn liefde, Heer. Leg voor u haar schatten neer. Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan u toegewijd. Amen. Laten we God danken en ook voorbeden doen. Heer onze God, u bent heilig, heilig, heilig. Niemand is als u. Niemand komt ook maar bij u in de buurt, in uw goedheid, in uw majesteit. In uw luister. In uw zuiverheid. In wie u bent. Heere, wij herkennen ons in Jesaja die zichzelf op de grond laat vallen. Wee mij, ik ben een man van onreine lippen. Heer, als wij vanavond luisteren naar het onderwijs van de apostel Petrus over wat het betekent om heilig te leven, in ieder opzicht, dan komt het dichtbij en dan kan de schrik ons misschien wel om het hart slaan. Als we eerlijk kijken naar ons eigen leven en hoe gemakkelijk we ver vandaan zijn bij wat u bedoelt. Heer, u weet van onze onzuivere gedachten, de verkeerde wegen die we gaan steeds opnieuw, de gewoontes waar we aan vastzitten. Heer, u weet alleen wat het voor ons zou betekenen om alle aspecten van ons leven aan u toe te wijden. We zijn daar soms zo ontzettend selectief in. Heer, wilt u ons in het licht van wat we vanavond gehoord hebben, vanuit de brief van Petrus, wilt u ons helpen om als gemeente en ook individueel te groeien in heiligheid, in toewijding. Heere, heiligheid die niet uit onszelf kan komen, maar die u ons kunt geven. Uw Heilige Geest, vul ons opnieuw. Geef dat wij, te midden van alle invloeden die er zijn, waakzaam mogen blijven. Dat we gefocust mogen zijn op uw plan en uw bedoeling met ons leven. Dat we openstaan voor wat u in ons leven wil doen. Heere, geef dat wij op die weg van heiliging mogen groeien in liefde voor elkaar. En dat we elkaar tot hand en voet mogen zijn in het zoeken naar uw weg en uw bedoeling. En als we in het verdere lezen van deze brief zullen nadenken over onze plek in de samenleving, dan bidden we u dat we inderdaad anders mogen zijn. Omdat we u hebben leren kennen. Omdat we weten van uw liefde en van uw genade. Dat u ons hart heeft geraakt en veranderd. En dat wij door Jezus Christus een nieuw leven mogen leiden. Heer, wij bidden u voor hen in ons midden die daar zorg om hebben, die daar vragen bij hebben, die daar zoekend in zijn. Die misschien verlangen naar hoop die levend is. Naar die onuitsprekelijke vreugde. Naar dat verlangen naar heiliging en heiligheid. Maar die bij zichzelf vragen zien en twijfel en lauwheid en zoeken. En misschien wel onverschilligheid. Heer, wij komen ook vandaag bij u zoals we zijn. We hoeven ons bij u niet beter voor te doen. We hoeven bij u de schijn niet op te houden. U weet precies waar wij zijn en wat we nodig hebben. Kom ons tegemoet. Raak ons aan. Zet ons op die weg van heiliging, van toewijding. Breng ons dichter bij uzelf. Heer, wij bidden u ook vandaag voor de wereld waarin wij leven. Voor de plekken waar oorlog woedt. De berichten die onafgebroken zijn over de situatie in Israël. De Westbank. De Gazastrook. Heer, ontferm u. Geef dat er spoedig een einde mag komen aan dit conflict. Kom tot uw doel met uw volk, met dit gebied. Heer, ontferm u. We bidden u opnieuw voor Oekraïne, voor Soedan, voor al die plekken in de wereld waar vrede heel ver weg lijkt. Heer, ontferm. We bidden u voor ons eigen land, Voor onze regering, de regering die gevormd moet worden in een moeizaam proces. Heer, geef ons mensen die over hun eigen schaduw kunnen heen stappen. Die dienend leiderschap kunnen tonen. Die zoeken naar recht en naar gerechtigheid. En die de wijsheid hebben die ons land nu zo nodig heeft. Wij bidden u voor onze koning, nu het deze week Koningsdag is. Zegen koning Willem-Alexander en zijn gezin. In de taak en de roeping die hij heeft. Heer, wij bidden u voor alle die verantwoordelijkheid dragen op welke plek dan ook in onze samenleving. In het onderwijs, in de gezondheidszorg, in het bedrijfsleven, bij de overheid en op al die andere plekken waar mensen aan het werk zijn. Heer, ook op de plekken waar wij zelf, als uw kinderen, als gemeenteleden, aan het werk zijn, geef dat wij dragers van hoop mogen zijn, zoals Petrus dat bedoelde. Dat wij heilig mogen leven, u toegewijd, niet afgezonderd, niet ons terugtrekkend in een eigen bubbel, maar midden in de wereld, levend met u, toegewijd aan u. Opdat we iets van uw licht en van uw koninkrijk mogen laten zien. Heer, zo bidden we voor de week die voor ons ligt. Wilt u met ons meegaan? Wilt u ons helpen bij de taken die op ons wachten? Wilt u bij ons zijn als er dingen zijn die moeilijk zijn, waar we tegenop zien? We bidden in het bijzonder voor hen in ons midden die leven met pijn, geestelijk of lichamelijk. Heer, geef dat zij de hoop mogen vasthouden. Dat ze in de beproeving uw nabijheid mogen ervaren. Heer, ga met ons mee. Ga voor ons uit. Wijs ons uw weg. En kom tot uw doel met ons leven. In Jezus' naam. Amen. U krijgt de gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte. En daarna zingen wij het laatste lied, Psalm 103, vers 5, 6 en 7. Ga heen in vrede. Ontvang en draag met je mee de zegen van de Heer onze God. Want de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troost en de kracht van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.